Laten we dan nu verder gaan met stil gebed om de dienst in de handen van God te leggen. Amen. Dan ook een hartelijk welkom aan alle kinderen die bij ons in de dienst zijn. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En we gaan natuurlijk ook een lied voor jullie zingen. God wil er ook voor jullie zijn. Net zoals dat hij voor de grote mensen wil zijn. Het volgende lied geeft aan: God roept mijn naam. Hij strekt zijn hand uit, ook naar de kinderen. Hij is de Vader die mij in zijn armen sluit. Wij mogen naar hem toe komen. En we mogen zijn waar hij is. En zo mogen we hem volgen. Elke dag, elk moment. God roept mijn naam.
Broeders en zusters, heel hartelijk welkom vanochtend in de dienst. Het is ontzettend fijn om jullie allemaal te zien en om te zien dat jullie vanochtend het in je hart hebben gekregen om naar hier te komen. En om samen met je broers en zussen in geloof, met het gezin van God, de Heer Jezus Christus te zoeken. Want daar gaat het om als wij samenkomen. Het gaat om onze Heer Jezus, die het hoofd is van deze kerk, het hoofd is van deze gemeente. En in wie wij allemaal verlossing en redding hebben gevonden of kunnen vinden. En als jij hier bent, dan mag je weten dat de Heer er ook voor jou is. En dan mag je weten dat de Heer ook jou wil aanspreken vanochtend in je hart. En naar je toe wil komen en je wil geven wat je nodig hebt. En dan maakt het niet uit of je hier nou elke week zit. Of dat je misschien wel voor het eerst hier bent of voor het eerst een lange tijd hier bent. Weet dat de Heer jouw Heer wil zijn, kan zijn. Want zo is Hij. En vanochtend hebben we dan een dienst die in het teken staat, althans de preek van Israël. We hebben onze Israëlzondag, als ik het zo even mag noemen vandaag. Daar willen we aandacht voor hebben. En dan zal ook naar voren komen in deze dienst, in die preek, dat God de God is van Israël en dat God voor zijn volk blijft zorgen. Dat Hij niet loslaat wat Hij is begonnen te doen. En dat geldt dan voor dat volk, maar dat geldt ook voor ons vanochtend hier. God zal ook voor ons niet loslaten wat Hij in jouw leven en in onze gemeente is begonnen te doen. Ook niet in deze dienst. En daarom gaan wij Hem zoeken in gebed om ons naar Hem uit te strekken. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, Heilige Geest van God. In uw naam, de drie-ene God, zijn wij hier vanochtend bij elkaar. En zijn wij dankbaar dat we hier kunnen zijn. Grote Vader in de hemel, dank u dat u de wereld hebt gemaakt en dat u naar ons hebt omgezien. Jezus, dank u dat u uw leven hebt gegeven voor ons en dat u verlossing hebt bereikt. En dank u, Heilige Geest, dat u in ons hart woont en elke dag met ons meegaat en dat we nooit alleen zijn. Dank u dat we hier konden zijn vanochtend. Dank u dat we de mogelijkheid, de gezondheid, de vrijheid hadden om hier te komen en samen gemeente te zijn. Wij bidden u ook, kom tot ons. Spreek tot ons vanochtend. Laat een ieder van ons hier aangeraakt worden door uw geest en door uw aanwezigheid. Laat een ieder van ons hier merken wat het betekent dat we kinderen van u zijn. En dat er verlossing is voor ieder die dat wil. Omdat u het voor ons hebt bereikt. Spreek ons aan en raak ons aan. En als we dat bidden, Heer, dan doen we dat in de volle overtuiging dat u dat ook zult doen. Want dat hebt u beloofd. Dat ervaren wij zo dikwijls, ook als wij diensten hebben. En we staan daarbij op uw woord. Uw woord die ons leert dat u de God bent van hemel en van aarde. Dat u niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En dat u trouw blijft voor altijd. Dat geloven wij ook voor deze ochtend. En wij strekken ons daar dan ook naar uit. En wij vragen u, kom tot ons met uw geest. Kom in ons met uw vreugde en uw blijdschap en uw genade. En zegen ons vanochtend. In Jezus' naam. Amen. We gaan kijken en luisteren naar het kindermoment.
Zo, goedemorgen jongens en meisjes. Ik wil jullie vragen om op de voorste twee banken te komen zitten. Want Wouter en ik hebben wat meegenomen. En daar willen we even over praten. Vraag voor jullie, hebben jullie dat ook wel eens dat je de hele week ergens aan moet denken? Raymond schudt nee. Nou, ik had dat deze week wel. Wouter en ik zouden eerst heel wat anders doen en vanmorgen werd ik wakker. Ik dacht, ik heb al de hele week iets in mijn hoofd en volgens mij gaan we dat gewoon doen. En dat komt, ik heb al de hele week een Bijbeltekst in mijn hoofd en ik zal hem eens voorlezen. Hij is een beetje ingewikkeld, maar ik ga hem straks wel een beetje uitleggen. Wat staat in Matteüs 11, vers 28, en er staat: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat zegt de Heer Jezus zegt dan tegen de mensen: kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. Toen dacht ik bij mezelf: wat is nou belast? Je hebt wel belasting. Dat is ook niet zo leuk. Dus iets met belasting. Ja, iets belasten. Als ik zo op Rink ga leunen, dan ben ik Rink aan het belasten. Kijk, dat vindt hij een beetje zwaar. Dus Wouter en ik hadden iets bedacht en hebben eigenlijk even een sterk iemand nodig. Ik zie één twijfelend vingertje. Nou, Raymond. Je mag bij Wouter gaan staan. Mag ik even hier zitten, denk ik. Zo, kijk. Raymond, je mag de emmer even zo voor je houden. 1 of 2. Is deze emmer zwaar? Nee. Raymond zegt van niet. Oké. Maar wat dan? En dan ga ik het hebben over belast. Wat dan als je hebt gelogen tegen iemand en dat nog niet hebt opgebiecht? Dat is een belasting. Of je hebt vanmorgen ruzie gemaakt met een van je zussen. En hij heeft geen sorry gezegd. Dat is dus een last. Of, wel zwaarder, hè? Maar stel nou, misschien pap en mama, die maken altijd ruzie. Dat is ook een belasting. Doe maar 2 handen, hou voor je, hè? Goed zo. Dus, liegen kan iets zijn wat je belast. Dus eigenlijk, je mag gewoon neerzetten, hoor. Nou, hou je hem vast. Dus, je wordt eigenlijk belast met de verkeerde dingen. En dat kun je eigenlijk zien als een emmer met heel veel gewicht. Die wordt steeds zwaarder. Hoe langer je niks zegt of er niks aan doet, wordt de emmer steeds zwaarder. En nu zegt de Heer Jezus, kom bij mij, allen die belast zijn. En ik zal je rust geven. Nou, en doet Jezus, kijk. Door alles weg te nemen. Door het liegen, jou te vergeven. Door er je voor te zijn als je erover wilt praten, als er iets ergs is gebeurd. Jezus neemt alle zware dingen bij je weg. Maar wil je hem eens voor je houden? Nu kun je zien, nu is de emmer weer leeg. Omdat Jezus alles heeft weggenomen. En daar mag je over nadenken, dat de Heer Jezus wil al jouw lasten, dus alle dingen die zwaar zijn in het leven, wil Hij voor jou wegnemen. Dat willen wij jullie graag meegeven vanmorgen. Dankjewel Raymond, hij heeft wel een applausje verdiend, denk ik.
Ik heb hoor, ik heb. We gaan ook nog een kinderlied met jullie zingen. Kinderopwekking 170. U bent machtig. voordat jullie naar de zondagsschool gaan grappen, zoals we dat gewend zijn, met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat u de allergrootste en de allerbeste bent. Dat u er voor ons allemaal wil zijn en dat u, zoals Jonathan en Walter dat hebben uitgelegd, onze lasten van ons af wil nemen. Heer, dat geldt voor ons allemaal. Of we nu 10 zijn of 80 of iets ertussenin. Zo wilt u voor ons zijn. En we willen u dan ook bidden dat u ook met de kinderen vanochtend wil zijn. En of u dat aan hen wil laten zien als zij naar de zondagsschool gaan. Dat ze dit mogen weten, dat ze dit mogen ontdekken ook in hun eigen leven. Dat dit waar is voor hen. Zegen ook de leiding daarbij. Dat zij datgene dat ze hebben voorbereid ook mogen doorgeven. En dat dat duidelijk mag zijn. Dat het zaad van het evangelie gezaaid mag worden. Ook daar op de zondagsschool vanochtend. In de harten van de kinderen. In Jezus' naam. Amen. Nou, veel plezier op de zondagsschool.
En dan gaan wij verder met samen een aantal liederen te zingen tot lof en eer van onze Heer. Jezus wil onze Heer zijn. Hij heeft ons lief. Laten we zingen en juichen voor Jezus onze Koning. We beginnen met juicht, want Jezus is Heer. En daarop volgend zingen we opwekking 148. Gods volk wordt uitgeleid.
Thank you.
al heel abrupt. Wanneer we erbij stilstaan dat God van ons houdt en dat Hij onze hoop en zekerheid geeft van een geweldige toekomst samen met Hem, dan mogen we zingen, wees blij, wees blij, o kom verheerlijk Hem. Eén hart, één stem, o Christuskerk, wees blij, kom volk van de vrezen neer.
Deze ochtend natuurlijk de mededelingen met elkaar doornemen en zeker ook stilstaan bij de zieken. Dan noem ik eerst broeder Koos Mensinga. Hij is overgegaan naar Solvert. Nou, dat is op zich al een vooruitgang natuurlijk dat hij uit het ziekenhuis is. Maar daar moet hij nog wel verblijven om ook verder aan te sterken en ook verder te revalideren. Dan zuster Brugge. Nou, ze zit er alweer. Hè? Ze is weer thuis en ze trekt weer op met de gemeente. Voelt zich wel wat beter, nu de vocht ook is afgedreven. En het is fijn dat u er weer zit. Dan nog twee signalen die er niet op zijn gekomen. Als eerste zuster Annegriet Veldman. Zij heeft al wat langer klachten en zij is onderzocht en zij heeft de ziekte van Graven. En dat is een snelwerkende schildklier. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze moet daarvoor medicatie gaan gebruiken. Ze moet het nu ook even rustig aandoen en volgen nog verdere onderzoeken. Maar het is natuurlijk niet prettig. Hè? Als je zelf last van je schildklier hebt, er zijn mensen hier die dat hebben ook, dan weet je ook dat dat heel erg ingrijpend kan zijn. En nou ja, dan ook nog met de revalidatie waar Gary op dit moment doorheen gaat. Het is best wel veel voor hem. Dus wilt u ook aan hen denken in uw gebeden. Dan zuster Henrike Belsma. Die laat weten dat zij aanstaande donderdag al geopereerd wordt aan de hernia waaraan zij weer lijdt. Nou, dat is heel fijn. Want zij heeft enorm veel pijn en dan hoeft ze in ieder geval niet lang meer te wachten. En dan mogen we ook bidden dat die operatie nu eens en voor altijd verlichting brengt. En het niet weer terugkomt of op een andere plek zich weer openbaart. En dat ze ook weer haar leven verder kan oppakken. Dan wil ik nog even zeggen dat er op de agenda staat dat er deze week groeicursus is. Maar dat is niet zo, dat is volgende week weer. En ik wil nog even aandacht vragen voor de doopdienst. We hebben 22 oktober een doopdienst gepland. Die vrijmoedigheid hebben wij als raad en ook de voorganger, waar ik ben ook onderdeel van de raad, hebben wij samen genomen. Omdat wij eigenlijk daar wel eens het over hebben en wij ook wel van mening zijn en weten dat er mensen in ons midden zijn die eigenlijk wel gedoopt zouden willen worden, maar het nog niet helemaal durven, waar nog drempels zijn. En er ook mensen zijn die eigenlijk wel weten dat ze gedoopt ook zouden moeten worden. Maar ja, het is wel wat om dat zomaar te zeggen. En dan al die aandacht op je, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dachten wij, dan nemen wij de vrijmoedigheid om een doopdienst te plannen. Zodat die drempel misschien wat lager is. Alleen, er zijn nog geen kandidaten. Maar we blijven bidden. En we blijven mensen oproepen. Ik heb op het mededelingenblad een zinnetje laten zetten. Kijk, daar is water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Dat is een zinnetje uit de Bijbel. Een zinnetje uit Handelingen 8. Daar is Filippus, een van de discipelen van Jezus, met de kamerling onderweg. Uit Ethiopië komt hij. En die man die wil uitleggen over het evangelie. En Jezus legt hem dat, of Filippus legt hem Jezus uit. Hij legt hem het evangelie uit. En dan zegt die man, nou, als ik dat geloof en dat wil ik, daar is water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En dan zegt Filippus, als jij van ganse harte gelooft, dan is het geoorloofd. Nou, en dat is eigenlijk ook alles wat je erover kunt zeggen. Wat ik hier kan neerleggen om voor jezelf, om daar ook over na te denken. En om mee te nemen naar misschien wel mensen in je omgeving waarvan je weet, die worstelen daar ook mee. Als jij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. Ook 22 oktober. Nou, dat zijn de mededelingen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we zijn u ontzettend dankbaar, Heer, dat we u kennen. En dat we vanochtend al voor u mogen zingen. En dat we als uw gemeente u mogen grootmaken en loven en prijzen. Dat u onze God bent. En dat u zoveel van ons houdt, dat u zegt, kom en volg mij, niet op eigen kracht, maar neem aan wat ik voor jou heb bereikt. Alsjeblieft, hier is het cadeau van de verlossing, hier is het cadeau van redding, hier is het cadeau van mijn liefde. En je kunt mijn kind worden, en ik wil met je door het leven gaan, en wat er ook gebeurt, ik ben bij je. Zoals we gezongen hebben, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Dat is wie u wilt zijn voor ons. En dat hebt u mogelijk gemaakt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want wij beseffen heel goed, Vader, dat wij nooit bij u zouden kunnen komen als het van onszelf afhankelijk was. Wij beseffen heel goed dat wij allemaal tekortschieten. Dat er in elk leven hier zonden zijn. Slechte dingen zijn. Die vanuit onszelf we niet kunnen opruimen, hoe we ook ons best doen. We struikelen steeds weer en dat kwaad kan voor u niet bestaan. En wij zouden daarom ook verloren gaan om onze zonde. Maar u, Heere Jezus, hebt ons gevonden en uw hand heeft u naar ons uitgestrekt. En u heeft gezegd, maar je hoeft het ook niet te doen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En dank u wel dat we dat mogen weten. Ja, want er zijn heel wat godsdiensten in deze wereld. En ze zijn allemaal verschillend, maar één ding hebben ze gemeen. Je moet het op een of andere manier toch zelf doen. Je moet zelf zorgen dat je in de hemel komt. Je moet zelf zorgen dat je een beter mens wordt. Je moet zelf zorgen dat je onthecht wordt aan deze wereld. Of weet ik wat voor gedachten daar leven. Maar wij hebben u. En we hoeven het niet zelf. Maar u hebt ons verlost. En wij danken u daar echt van harte voor. En we maken u daarmee groot in deze gemeente, in onze liederen en ook nu in het gebed. Dank u wel, Heere Jezus, dat u ons allemaal, mij en iedereen hier, verlost hebt. Door de kracht van uw kruisen, door de kracht van uw opstanding. Dank u dat we mogen weten dat we met u nooit alleen zijn en dat u met ons door het leven gaat. En dat is zo geweldig, want er zijn soms van die momenten, Heer, dat het zo moeilijk en zwaar is. Iedere keer maar weer komen we in verdrietige situaties. In confrontatie met ziekte en zorg. En we hebben daar ook vanochtend een aantal mensen bij genoemd. En daar willen we in het bijzonder ook voor bidden. Wij willen nu bidden voor onze zuster Annegriet, Heer. Die te horen heeft gekregen dat ze een ziekte heeft. Een snel werkende schildklier. En dat is heel erg vervelend. En dat is helemaal niet fijn, Heer. Wilt u haar ook helpen om kracht te vinden bij u, rust te vinden bij u? Wilt u maken, Heer, dat de medicijnen wat dat betreft ook snel goed zijn ingesteld en dat ze weer verder kan? Heer, en wilt u ook maken, Heer, dat ze samen ook kracht krijgen van u, Annegriet en Gary? Want ja, ze hebben ook zo'n zware weg en op dit moment zit Gary ook in de revalidatie en dat komt dan allemaal bij elkaar. Heer, zegen hen. Geef hen kracht, geef hen troost. Richt hen weer op. Wij bidden nu, Heer, voor onze broeder Koos. We bidden heel veel voor hem de laatste weken. En maar ook vandaag. We zijn dankbaar, Heer, dat hij uit het ziekenhuis mocht komen, waar hij al zo lang verbleef. En nu is hij dan in Solvit en moet hij verder revalideren. We willen u ook vragen of hij daarin ook uw zegen mag ervaren. En uw aanwezigheid en uw troost en kracht. Dat hij mag weten, Heer, dat hij dit ook niet alleen doet. En we willen u ook vragen dat de revalidatie effect mag hebben. Dat hij weer mag opknappen. En dat hij weer kan doen wat hij zo graag wil doen. We bidden nu voor hem en ook voor onze zuster Eddie, Heer. Die naast hem staat. Geef ook haar kracht om er voor hem te zijn. We bidden nu voor zuster Henrike, die deze week geopereerd wordt aan een hernia. We bidden nu dat de operatie goed mag verlopen, dat er geen complicaties zullen zijn en dat de artsen die het uitvoeren de zegen van u mogen hebben en dat het ook effect mag sorteren, dat ze genezingen door mag krijgen, omdat het probleem wordt weggehaald definitief en ze weer verder kan. Dat is haar verlangen en dat is ons verlangen, Heer. En zo zijn er zoveel waarvoor we kunnen bidden, moeten bidden. Omdat er zoveel leed is om te dragen. Verlies, gemis, zorg, chronische ziekte soms al jaren. We brengen het allemaal bij u en we brengen ook ons eigen leed en zorg bij u. En zeggen, Heer, voorzie, ook nu. We danken u voor het goede, want er is ook veel om voor te danken, Heer. Wij danken u dat onze zuster Brugge hier weer zit. En dat ze uit het ziekenhuis mocht komen en dat ze nog steeds met ons kan optrekken. Wij danken u voor de gemeente die we hebben. Voor het goede dat we daarin ontvangen als we samenkomen en u zoeken. Wij danken u voor de zegeningen in ons leven. In de grote dingen, maar ook in de kleine dingen, iedere dag weer. We beseffen, Heer, dat al het goede uit uw hand komt zoals uw woord het ons leert. En dat we u daarvoor de eer en de dank mogen brengen. En we willen u ook bidden. Bidden voor de gemeente. Bidden, Heer, voor deze gemeenschap van geloof. Dat we met passie en enthousiasme voor u blijven staan. Niet door onszelf, maar door uw geest die ons vervult. En dat we ons daarop richten en dat ons geloof dankbaar uiting mag krijgen in hoe wij leven en in wie wij zijn. En wij bidden u ook voor de doopdienst van 22 oktober. U weet dat velen van ons daar ook in ons eigen persoonlijke gebed voor bidden. Bidden ook concreet voor mensen in deze gemeente die, Die op de drempel staan of die wel weten het zou moeten, maar die voor zichzelf allerlei bezwaren en drempels hebben opgeworpen die alsmaar hoger worden met de tijd. Maar wij weten ook dat u grote en machtige dingen kunt doen en daar ook mensen kunt aanspreken. Dat u aan de deuren van hun harten klopt. En we hebben ook gezien wat dat kan uitwerken, ook hier in onze gemeente, als u dat doet. En wij bidden u dan ook, Heer, spreek die mensen aan. Geef dat ze over die drempel mogen komen en de schroom mogen laten varen. Om zich volledig aan u over te geven. En dat bidden wij u voor de doopdienst, maar dat bidden wij u ook voor hen die in ons midden zijn. Die misschien nog niet definitief voor u gekozen hebben. Of die dat ooit wel hebben gedaan, maar bij wie het is ingezakt. Bij wie het plantje van geloof wordt gestikt of geen wortel heeft. Of door de zon wordt platgebrand, Heer, zoals het in die gelijkenis wordt verteld. Maar bij wie het niet goed is, bij wie het vuur dreigt uit te doven. Spreek hen nu aan en raak hen aan in hun hart. En door alles wat wij doen hierheen. Dat er altijd weer een weg terug is. Dat er altijd genade is. Dat er altijd weer een tweede kans is. Of een derde kans. Of een vierde kans. Want uw genade is genoeg. Dat ook zij daar weer op gaan staan. En weer mogen ontdekken hoe groot en wijd en breed uw liefde is. En dat ze daar weer uit gaan leven. En zo bidden wij u voor elkaar. Zo bidden wij u voor onze gemeenschap. In de wetenschap dat u onze God bent. En dat u ons hoort. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen uit Johannes de Heer. En dat is het lied: Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel zullen de collectes worden ingezameld voor onze gemeente, de eerste collecte, en voor het Bijbelgenootschap, de tweede collecte. lezen we vanochtend natuurlijk ook een aantal versen uit het woord van God. En we lezen uit Leviticus 23 en daarvan lezen we de versen 33 tot en met 44. En onze zuster Swaan Cosmis die gaat dat met ons lezen. Leviticus 23, de versen 33 tot en met 44.
De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de 15e dag van de 7e maand begint de eer van de Heer het Loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurt. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag dan niet werken. Elk van de 7 dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De 8e dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. En ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de Heer. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer die je als heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de Heer een offergave moeten aanbieden. Brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al naar gelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven. Deze offers vallen buiten wat jullie de Heer elke Sabbat geven en buiten je wijngeschenken, gelofte offers en vrijwillige gaven. Neem dit in acht. Op de 15e dag van de 7e maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer, dat 7 dagen duurt. De eerste dag en de 8e dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. En 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ter overstaan van de Heer jullie God. En elk jaar moet het feest de ere van de Heer 7 dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. En Mozes maakte de hoogtijdagen van de Heer aan het volk bekend.
Dankjewel. Voordat we naar de preek hierover gaan luisteren, zingen we nog één lied. En dat is een, in die zin een bijzonder lied, want het is het verjaardagslied van onze zuster Anja. Had je wel gezien hoor. Nou, vanaf deze plek namens de hele gemeente van harte gefeliciteerd. Heb een fijne dag vandaag en een heel goed en gezegend nieuw levensjaar. En we hebben dit lied doorgekregen, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Nou, vind ik altijd mooi als iemand, in dit geval dan jij Anja, zegt van nou dat is een lied dat bij mij past, dat ik op een dag als deze gezongen wil hebben. Want er is zoveel om dankbaar voor te zijn, ook in jouw leven en in ons leven. Dus dat gaan we met en voor jou zingen. 10.000 redenen.
Thank you.
In veel kerken is de eerste zondag van oktober, met name in kerken die bij de PKN horen, de Protestantse Kerk Nederland, de vroeger hervormde kerk en zo, is de eerste zondag in oktober is Israël zondag. En dan wordt daar heel nadrukkelijk stilgestaan bij de band die kerken en wij als christenen hebben met het volk Israël en hoe dat volk ook het volk van God is. En dan zijn wij natuurlijk geen onderdeel van de PKN, en wij zijn baptisten. Maar ik krijg de laatste tijd nogal eens wat vragen over mensen die zeggen, kun jij ook eens in een dienst aandacht geven aan Israël? Want ja, dat doen we natuurlijk wel. Dat komt ook echt in sprake op de bijbelstudies en de gebedsavonden en ook wel op andere plekken. Maar in een dienst eigenlijk niet zoveel. En kan dat ook eens in een dienst? Nou, toen dacht ik, nou, het is 1 oktober, Israël zondag. Misschien kunnen wij er dan ook wat aan doen. Maar ja, 1 oktober is bij ons avondmaal. En dat is iedere eerste zondag van de maand. Dan vieren wij de maaltijd van de Heer. Dus ja, dat... Daarvan had ik zoiets, dat komt dan misschien niet zo goed uit, we schuiven het een weekje op. We gaan vandaag, deze zondag, aandacht geven aan dat onderwerp, Israël. Nou, en als je daar wat over wil zeggen, over Israël, dan kun je daar natuurlijk heel veel over zeggen. Veel meer dan dat je in een preek van 25 minuten kan doen. Dus je moet dan een keuze maken, wat ga je daar dan over zeggen? Nou, toen dacht ik... Ik kan wel eens wat gaan vertellen over het loofhuttenfeest. Het Sukkot, zoals dat in het Hebreeuws wordt genoemd. Want ik weet niet of je het weet, maar op dit moment is in Israël het loofhuttenfeest. En dat loopt zo van de avond van de 4e tot de 11e oktober. Een week lang is het loofhuttenfeest. Het is sowieso een hele drukke maand voor Israël. Of eigenlijk een aantal drukke weken, iets meer dan een maand. Zeg maar zo van begin september tot... begin november, dan zijn er altijd een aantal hele grote feesten. Vorige week zondag was het grote verzoendag, Yom Kippur. Nou, nu is het dan Loofhuttenfeest. Nou, daarvoor was het nog Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. En dan volgt ook nog de Simchat Torah, dat wil zeggen de feesten over de vreugde van de wet. En die feesten zitten allemaal in die paar weken. En nu is het dus Loofhuttenfeest. En dat is leuk, want ja, dan denk ik van, dat kun je dus zien, dat is wat Israël nu doet. Loofhuttenfeest. Maar wat is dan het Loofhuttenfeest? Nou, het Loofhuttenfeest is een feest, en dat hebben we vanochtend ook gelezen, dat God zelf heeft ingesteld. Dat God zelf bedacht heeft en aan het volk heeft gegeven via Mozes. En het feest is gegeven omdat het volk moet worden herinnerd dat ze 40 jaar lang in de woestijn hebben rondgezworven. Voordat ze naar het beloofde land gingen. Daar gaat dit feest over. En de Joden moeten in deze week dan ook in hutjes wonen. Of daarin verblijven, een deel van de dag op zijn minst. En dus bouwen ze hutjes in hun tuin en op hun daken. En daar, ja, daar verblijven ze dan in. En dat staat hier ook, hè. Als je kijkt naar vers 42 en naar vers 43, dan kan je dat daar ook lezen. En daar staat, 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elk geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen, toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. Dus daarom gebeurt dat. En het loofhuttenfeest heeft iets te maken met de oogst. Want de oogst is dan binnengehaald en daar is ook een verbinding mee. He, vers 39 en 40 staat, neem dit in acht op de 15e dag van de 7e maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer dat 7 dagen duurt. De eerste dag en de 8e dag zijn rustdagen. En de eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken, takken afsnijden van de dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. En dus het heeft ook iets te maken met de oogst. De oogst die wordt ingezameld, want dan is de tijd van dit feest. Dus, je kan zeggen, het loofhuttenfeest is een jaarlijks terugkerend religieus feest dat verwijst naar de tocht door de woestijn, dat iets te maken heeft met de oogst. Maar, wat is dan de diepere betekenis van zo'n feest? He, want, ja, dat hebben wij in onze christelijke feesten natuurlijk ook. Daar zit, zeg maar, een rechtstreekse betekenis aan en een diepere betekenis. Denk maar aan ons kerstfeest. He, dan gedenken we, vieren we dat Jezus als een kindje geboren werd uit Maria, met Bethlehem en de engelen en alles wat erbij hoort, dat is het feest. Maar wat betekent dat feest nou? Nou, er zit een laag onder, hè? En dat is dat het licht naar de wereld is gekomen. En dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht ziet. Dat de verlosser kwam, dat God mens werd. Dat is wat daaronder zit. Nou, dat zit ook bij dit soort feest, ook bij het loofhuttenfeest. Er zit van alles aan betekenis onder. En daar kan ik niet alles van uitleggen vanochtend, maar ik wil wel één element eruit lichten en dat is de positie van God. Want het loofhuttenfeest leert ons over God, en dat heb ik ook even op de biemen gezet. Het loofhuttenfeest leert ons over God, dat God een God is die trouw is aan zijn woord en belofte. Dat God een God is die voor het volk zorgt. En dat God een God is die een bevrijder is. Dwars door de woestijn heen. Die drie elementen spreken uit het loofhuttenfeest. God als een trouwe God, God als een God van zorg en God als een bevrijder. Nou, dan het eerste is dus dat God trouw is. Want het loofhuttenfeest laat dat zien, dat God een trouwe God is. Want wat gebeurde er toen ze uit Egypte trokken? Toen waren ze eigenlijk, nou, met een aantal weken aan de grens van het beloofde land. Dat ging redelijk vlot. En toen dachten ze, nou, dan zijn we er nu, dan sturen we nu 12 verspieders uit. En die gingen het land in en die gingen kijken wat er allemaal was. En die kwamen terug en 10 daarvan die zeiden, ja, het is een geweldig land, dat klopt wel. Maar dat kunnen wij nooit. Er zitten gigantische steden met dikke muren en grote verdedigingswerken, daar kunnen wij nooit innemen. En de mensen die daar wonen, dat zijn reuzen, staat er letterlijk. Dat kunnen wij nooit. Er waren er maar 2 die zeiden, ja, maar we moeten vertrouwen op de Heer, hij zal het wel doen. Maar daar luisterde het volk niet naar en het volk was ook bang en was ontrouw en dacht, dat gaat ons niet lukken. Nee, dat gaan we niet doen. En toen zei God, jullie die dit nu zeggen, jullie zullen het land niet inkomen. Jullie hebben geen trouw aan mij getoond, geen geloof in mij getoond. Jullie zullen in de woestijn sterven. Maar ik blijf wel trouw. Ik blijf wel trouw aan wat ik jullie beloofd heb. En met jullie kinderen en jullie kleinkinderen die hier niks mee van doen hebben, ga ik verder. En ik zal hen het beloofde land geven. Want daar spreekt dus uit dat God trouw is. Dat hij blijft doen wat hij zegt. En dat hij daar niet op terugkomt. Zelfs niet als zijn volk, zelfs niet als mensen aan hem ontrouw zijn. Als er geen geloof in hem is. Dan blijft hij toch trouw. Want God komt niet terug op zijn belofte. En daar beginnen we iedere dienst mee. Als we bidden aan het begin, dan zeggen we dat God trouw blijft voor altijd. En dat hij niet loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. Punt. En dat is waar. Er is een God en die God breekt zijn belofte niet. Toen niet, nu niet. En die binding met die oogst laat dat volgens mij ook zien. He, dat ieder jaar weer de oogst uit het beloofde land. He, het land dat overvloeit van melk en honing, zoals dat zo mooi staat in de Bijbel. En dat het ieder jaar weer terugkomt. Dat God daarin laat zien, ik ben trouw, kijk maar. Dat God daarin laat zien, ik zorg. En dat brengt ons dan ook meteen bij het tweede element, dat God zorgt. Want dat is ook een groot wonder. Dat volk is helemaal ontrouw, wordt gestraft, wordt de woestijn weer ingestuurd, loopt daar 40 jaar door de woestijn voordat ze het land inkomen. En wat zegt God dan? Nou, dan die 40 jaar, dan zoek je het maar uit en na 40 jaar pak ik de draad wel weer op. Nee. God gaat met dat volk mee. Zelfs in de woestijn, zelfs als zij ontrouw zijn, elke dag zorgt hij voor dat volk en voorziet hij in wat ze nodig hebben. Want dat is ook wie God is. God is trouw en zijn zorg blijft. Zelfs als hij Israël tuchtigt, om het zo eens te zeggen met een mooi oud Nederlands woord. Zelfs als hij dat doet. God is er altijd en zijn zorg blijft er voor zijn volk. In tijden van zegen en in tijden van overvloed en in tijden van geloofstrouw en volgzaamheid en gehoorzaamheid aan de Heer. Maar hij zorgt ook voor zijn volk in tijden van ontrouw. In tijden van ongehoorzaamheid, in tijden van oordeel. Nooit laat hij zijn volk definitief los. In het hele Oude Testament niet. Hij gaat steeds weer verder. Want dat heeft hij beloofd. En God zorgt. Want hij is trouw. Nou, en het derde element laat dan zien dat God een bevrijder is. Een ander feest in Israël, Pesach. Dat gaat over de bevrijding van het volk uit Egypte. Uit de slavernij. Maar ook het Loofhuttenfeest laat zien dat God een bevrijder is. Want in die zorg en in die trouw bevrijdt hij het volk 40 jaar lang steeds weer uit nood. Als er problemen zijn, als ze ontrouw zijn, als ze ongehoorzaam zijn, als er voor moeilijkheden komen. God bevrijdt hen en na 40 jaar bevrijdt hij hen uit de woestijn en brengt hen alsnog in het beloofde land. God is een bevrijder en dat blijft hij. God is dus de bevrijder. God is dus degene die trouw is. God is dus degene die zorgt. Zelfs door een woestijnreis van 40 jaar heen. En op ieder jaar wordt dat duidelijk in Israël als de oogst wordt binnengehaald. En je ziet dat God er is. Dat is dus wat het Loofhuttenfeest probeert over te brengen. En dat klopt precies met heel veel andere religieuze feesten in het land. Want heel veel van de Joodse feesten hebben juist hiermee te maken dat ze terugwijzen naar de geschiedenis. Dat ze terugwijzen naar wat God ooit heeft gedaan. Om daarmee aan te tonen dat God is wie hij is. Dat datgene wat de Joden in het Oude Testament lezen, hun Bijbel. Dat datgene wat ze horen. Dat datgene wat hun verteld wordt. Dat dat niet zomaar woorden zijn. Maar dat God werkelijk de God van het volk is en dat ook heeft laten zien, zo vaak in de geschiedenis. En daarin zit een belofte. Een belofte voor dat volk, voor de toekomst. Want God verandert niet. God is gisteren en vandaag en morgen dezelfde. Zo maakt hij zich bekend. En als dat dus zo was, dat in het verleden God zo voor dat volk heeft gezorgd, dan zal hij dat ook op dit moment, vandaag de dag nog doen. En in de toekomst blijven doen. Want God neemt zijn beloften niet terug. En die belofte voor de toekomst spreekt uit al die feesten. Ook uit dit Loofhuttenfeest. Hij zal het blijven doen. Trouw, zorg en bevrijding. Dat is hoe God is. En dan is het bijzondere. Tenminste, dat vind ik dan. Dat als je naar onze tijd kijkt, en gewoon de wereld waarin wij nu in leven, dat je de waarheid van wat hier staat, gewoon ziet. Dat vind ik zo bijzonder, dat je hier kan zien in onze tijd, dat God werkelijk zo is, dat hij trouw is, dat hij zorger is, dat hij bevrijder is. Ook van zijn volk, ook vandaag de dag nog. Neem alleen maar de staat Israël. En voor velen van ons is dat misschien iets waarvan je zegt, nou ja, goed, ja, er is een staat Israël. Die is er al decennia lang. Ja, dat is waar. Volgend jaar 70 jaar. En dit jaar is het 50 jaar dat de staat Israël de onverdeelde hoofdstad Jeruzalem als hoofdstad heeft. En dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ik vind dat echt een ongelooflijk wonder. Want dan moet je een beetje van de geschiedenis weten. Maar in de eerste eeuw na Christus, tussen 60 en 70 na Christus, kwamen de Romeinen naar het land Israël. En die hebben effectief een einde gemaakt aan de Joodse natie. Ze zijn er vreselijk tekeer gegaan. Ze hebben alles vernietigd. De tempel is afgebroken. Jeruzalem gesloopt. En al die Joden die gingen de hele wereld over. En die leefden onder de volken. Nou, weet ik niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar als een volk verspreid wordt onder andere volken, wat gebeurt er dan? Nou, dan is het een paar generaties misschien een paar eeuwen, maar dan is er van dat volk niks meer over natuurlijk. He, want mensen trouwen met mensen uit het volk waar ze bij wonen, hun cultuur verwatert, want ze nemen cultuur over van de plek waar ze wonen. He, en voor je het weet, na een paar generaties is er niet veel meer van over. Zo gaat dat meestal. Maar bij de Joden dus niet. 1900 jaar lang, bijna 1900 jaar lang, blijven zij een eigen volk, een eigen cultuur, met een eigen godsdienst en een eigen afbakening van wie zij zijn onder al die volken. Dat is een enorm wonder. Dat op zich al is een teken van God dat hij zijn belofte houdt en dat trouw blijft. Maar dan wordt het wonder nog groter, want dan in 1948 is er opeens weer een staat Israël, waar er 1900 jaar lang geen staat Israël was. Helemaal niets. En de Joden gingen door vervolgingen, en ze gingen door pogroms, en ze gingen door de Holocaust. En dan was er opeens weer die staat. Dat is echt een wonder. Dat is echt een groot wonder. En het wonder wordt nog groter, want toen dat kleine landje daar begon, en dan hebben we het over een land wat nou qua oppervlak geloof half zo groot is als Nederland. Het stelt echt qua oppervlak niet veel voor. Dat kleine landje, die jonge natie, die werd meteen aangevallen. Al de islamitische volken daaromheen, die dachten, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dit is ons land en we drijven ze de zee in, dan zijn we er één keer klaar mee. En er kwamen een aantal oorlogen, maar wat gebeurde er? Het volk ging niet ten onder. Het landje verdween niet. Ze hielden stand. Meer nog, ze wonnen zelfs. Nou, ik ben natuurlijk geen militair historicus of weet ik wel wat, maar ik vind dat echt gewoon een groot wonder. Zo'n klein landje met zo weinig mensen, net begonnen. En dan houdt dat stand tegen zo'n enorme overmacht, breidt het uit. In 1967 wordt Jeruzalem zelfs weer de hoofdstad na de Zesdaagse Oorlog. Ik vind dat een enorm wonder. En er zijn ook heel veel verhalen bekend, als je daarover gaat lezen, van hele wonderlijke gebeurtenissen in die oorlogen. Waar soldaten over vertellen, van beide kanten. En in mijn ogen is dat allemaal niet toevallig. In mijn ogen is dat precies wat hier staat. God die voor zijn volk zorgt, die trouw is aan zijn volk en die zijn volk steeds weer bevrijdt. En het is toch heel bijzonder dat wij in onze tijd dat mogen zien. Dat wij in onze tijd weer kunnen zeggen, kijk. Kijk, daar is de staat, daar is Jeruzalem, daar zijn de Joden. We hebben heel vaak gesprekken met mensen en dan moet je vertellen van je geloof en dan getuig je daarvan, maar dat blijft vaak wat abstract en dat vinden mensen moeilijk. Maar dit is ook onderdeel van ons getuigenis. Dat we kunnen zeggen, kijk maar. Dit is geen toeval, dit is het werk van de Heer. Hij zal volvoeren. Maar ja, en dat, dat brengt ons dan ook bij onszelf, bij jou en bij mij. Want wij hebben een onlosmakelijke band met Israël. En Paulus zegt in de Romeinen 9 tot en met 11, dat wij op de edele olijf geënt zijn als christenen uit het volk. En de edele olijf is het beeld van Israël. En daar zijn wij op geënt. Dus wij hebben een onlosmakelijke band met dat volk. En daar mogen we ook voor gaan staan, daar mogen we ook naast gaan staan. En wij mogen concreet in onze tijd zien dat God de band met zijn volk weer aanhaalt, dat hij dat weer oppakt En dat mag ons dan ook bemoedigen en kracht geven voor onszelf. Want ook dat element zit erin, hè? Want ook wij, ook jij, als je een kind van God bent, en ik, zijn ook Gods volk. We zijn niet in de plaats van Israël gekomen. He, dat is heel lang gezegd, dat wij het geestelijke Israël zijn en dat Israël is afgedaan. Nee, wij staan naast Israël, met Israël en op Israël, zoals Paulus dat uitlegt. En Israël zal gered worden, zegt Romeinen 11, er zal een rest overblijven, maar dat zal zo zijn. Maar wij zijn ook Gods volk. Wij zijn ook de kudde van de Heer Jezus. En het bijzondere is, in het Nieuwe Testament staan heel veel mooie beloften voor ons. Voor ons als kinderen van Hem. Neem Romeinen 8. Daar staat dat als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Daar staat dat helemaal niets ons in hier in dit leven kan scheiden van de liefde van Christus. Honger niet en vervolging niet en het zwaard niet en oorlog niet. Zelfs de dood niet. Geestelijke strijd niet, machten niet, krachten niet, engelen niet. Helemaal niets. Dat is een belofte die God doet aan jou en ons. En als zijn volk is God ook aan ons trouw. Zorgt God ook voor ons. Is die ook voor ons zijn onze bevrijder. Denk aan openbaringen. Wat wordt er allemaal wel niet gezegd over de uitkomst van alles? Openbaring 21, wat staat daar? Zie, ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. En er was geen dood meer en geen rouw en geen ziekte en geen verdriet. En het kwaad was ten einde gekomen. En God zelf was onder de mensen en hij zal de tranen uit hun ogen wissen. Dat staat daar. En ook dat is een belofte voor jou. Voor mij. Voor ons. En dat zijn geen loze woorden. Net zo goed als de beloftes voor Israël geen loze woorden zijn. Dat zien we. Dit zijn ook geen loze woorden. Ook niet voor jou. En dat is zo mooi om te weten. Ik word daar soms zo bemoedigd door. Want er is zoveel leed te dragen. Ook in je eigen leven vast. Er zijn vast zorgen. Er is vast pijn. Er is vast verdriet. En soms dan ben je sterk en denk je, nou het gaat wel. Maar soms zijn er ook momenten, dan drukt het op je. En dan denk je, hè, zoals met die emmer net in het kindermoment. Hoe moet ik deze last nog verder dragen? En dan zijn er de beloften van de Heer. Die zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Die zegt, kom maar naar mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Nou, dan mag je dat bemoedigen. Dan mag je daar kracht uit halen. Want er wacht ons zoveel moois. En elke dag geeft God ons zoveel moois. Dat is de belofte van God. En God houdt zijn belofte. Dat doet hij voor zijn volk Israël, maar dat doet hij ook voor ons als zijn gemeente, als burgers van het koninkrijk van de hemel. En dat doet hij voor jou in jouw leven. Waar je ook doorheen gaat, hij is en blijft God. God van zijn volk. God van deze gemeente. En God van jouw leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Heere God in de hemel, wij zijn zo dankbaar, Heer, dat we dat mogen weten. En dat dat zo voor ons is. Dat u onze God bent. En dat wij uw kinderen zijn. Dat wij uw volk zijn geworden als burgers van het hemels koninkrijk. Zoals in Efeze staat, huisgenoten van God zelf. En u zegt dat wij in uw hand geborgen zijn en dat niets ons uit uw hand kan roven. Heer, en als we dan kijken naar uw volk Israël, waarop wij geënt zijn, dan zien we wat het betekent als u wat belooft. Dan zien we dat u door al die eeuwen geschiedenis heen nooit uw volk hebt losgelaten, duizenden jaren al, en dat u nu in deze tijd weer de draad met uw volk oppakt. En dat we het mogen zien in de staat Israël, in Jeruzalem als hoofdstad. In het feit dat dat er is na al die eeuwen. Heer, u houdt uw belofte en u bent trouw. En u zorgt en u bent een bevrijder, Heer. En dat mogen wij dus ook voor onszelf weten. En dat is zo bijzonder. Want er zijn soms momenten dat we zo diep zitten, dat we het niet zien en dat we het, ja, dat we daarmee worstelen. Maar dan mag juist vanochtend, juist dit moment, juist die woorden uit Leviticus, dat loofhuttenfeest en deze preek ons erbij bepalen. Maar u laat niet los. En u gaat door. En u zorgt ook voor ons. U bent een bevrijder ook in ons leven. En dat willen we u dan ook bidden voor ons, maar ook voor uw volk, Heer. Wij bidden u voor hen dat zij u mogen zien als hun Messias, Heer. Dat is ons gebed. Dat zij, wat in Zacharias staat, Heer, mogen aanschouwen wie ze hebben doorstoken en mogen beseffen wie u voor hen wil zijn. Wij bidden u dat u het plan dat u met hen hebt zult volvoeren, zoals in Romeinen 11 staat, dat u het volk zult redden. Dat zij verlost zullen worden door uw genade, omdat u niet verandert. En wij bidden dat moment er snel mag zijn. En dat die vrede van Jeruzalem die u gebracht hebt, Messias, Heer Jezus, dat u die over dat volk zult brengen. Want wij weten dat als dat moment daar is, het ook voor ons een geweldig moment zal zijn. Want dan zult u terugkomen. En dan worden al die beloften die nu nog vergezichten zijn, voor ons ook werkelijkheid. Een einde aan de pijn, een einde aan het verdriet, een einde aan het gemis. Heer, en u weet waar we doorheen gaan, u weet wat er in ons hart is, wie we missen, waar we onder gebukt gaan, waar we aan lijden. En daarom bidden wij u nu en bidden wij u juist voor elkaar, Heer. Toon de waarheid van die belofte. Troost hen die moeite hebben. Richt op die gevallen zijn. Neem lasten af, ook op dit moment. En kom met uw liefde in ons, wat u beloofd hebt. En laat ons ook nu weer, als gemeente en als individuele christenen ervaren, dat u met ons bent. Alle dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Dat zijn uw woorden. En daar geloven wij in. Laat hier niemand vandaan gaan, zonder daarin te staan. Daarin te geloven. En daarin bemoedigd te worden. In Jezus' naam. Amen. Als God zijn stem laat horen in Israël. Dat lied gaan we samen zingen. En dat is een lied wat ons eigenlijk erbij bepaalt dat hij de machtige van Israël is. En dat hij grote dingen heeft gedaan, grote dingen doet, grote dingen zal doen. En dat God niet verandert, voor dat volk niet en ook voor jou en mij niet. Als God zijn stem laat horen. mogen dus bouwen op de sterkte van zijn woord voor jou en voor mij. Voor het volk en voor ons als gemeente. En daar mogen we op gaan staan. En zijn woord geeft ons iedere keer weer de zegen van de Heer mee. En die zegen is er ook voor jou. Ook vandaag, ook op dit moment. En die zegen mag je ontvangen en die mag je meenemen ook de week weer in. En ik wil je daarom ook vragen om te gaan staan voor die zegen. Kinderen van God, gemeente van Jezus, weet dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid, de vervulling van de Heilige Geest met ons allen, is en blijft. Dat God, zoals we gehoord hebben, zorgt, trouw is en bevrijder is voor ons en voor jou. Neem dat mee, deel dat uit. Amen. We sluiten af met een lied van hoop, een lied dat ons voorhoudt wat ons uitzicht is, wat onze toekomst is. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als de schepping wordt bevrijd. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. We gaan dat zingen.